Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik te gast bij Diana Scherer. Dankjewel Diana dat je me hier ontvangt in een mooie tuin achter het studiogebouw.
Ja. Ja,
met een woelige wind om ons heen.
Ja.
Dus we hebben even geïmproviseerd met wat wol om de microfoons te omkleden.
En een petje.
Zodat de wind het niet overneemt van onze stemmen. Ik heb je uitgenodigd voor dit gesprek omdat je een mooie museale solopresentatie hebt in Museum Kranenburg in Bergen. Farming Textiles is de titel van de tentoonstelling. Is tot en met, is lang te zien hè, tot en met 10 maart.
Ja, 5 maanden.
10 maart 2024. En die duur, die is nog van extra belang. Niet alleen vanuit een soort luxe dat mensen vaker naar de tentoonstellingen gaan gaan of een langere periode hebben om een moment te kiezen. Maar ook omdat een gedeelte van het werk ook gemaakt is in het museum.
Ja.
Gegroeid is in het museum, moet ik zeggen. Want jij maakt werk met natuur. Ja, met grassoorten zijn dat over het algemeen.
Mm-hmm.
Ik heb in ieder geval tarwe en haver ergens gelezen.
Yeah.
Dat je dat gebruikt. Maar dat laat je niet zomaar groeien. Die geeft je een bodem. Die geeft je houvast. En niet alleen in de vorm van aarde. Maar die aarde die wordt ook ergens mee verbonden dan vaak. En dan door de groei. Dat is een proces waar jij in 2015, had ik begrepen, zo ongeveer mee bent begonnen.
Mm.
En wat er dan te zien is, zeg ik dan even iets op voorhand. En dan hoor ik jou graag natuurlijk verder de komende uur. Dat zijn, laten we zeggen, een soort relief van gedroogd wortelmateriaal in prachtige patronen. Die ook aan mozaïeken doen denken en aan van alles.
Mm-hmm.
Hè, want je werk nodigt uit tot allerhande associatie.
Ja.
Die hebben een beetje goudgele kleur vaak.
Uh-huh.
Maar er zijn ook werken ter plekke ontstaan. Ook weefsels. En dat zijn prachtige sculpturen. Soms lijkt het net alsof er aardlagen opgeschoven zijn. En, nou, het is echt het beelderig soms ook echt. En onhandelbaar ook, denk ik. Ik denk dat ze dus gemaakt zijn voor de tentoonstelling. En daar ook zullen blijven. En, maar er is ook een werk waarbij je zonder weefsel werkt.
Mm-hmm.
Daar heb je wel een patroon neergezet. Er hangen groeilampen boven. En dan zie je enkele zaadjes die uitgekiemd zijn. En er komen dan 1 of enkele blaadjes uit. Die prachtig 4 overeind staan. En dat geeft een prachtig helder groen. Veld,
precies.
Precies.
Ja.
Ja. Nou, fijn dat je met me in gesprek wilt gaan. Gefeliciteerd alvast met een mooie tentoonstelling.
Dankjewel.
Ja. Gecureerd door Collingen Huizing. Ja?
Ja, ja.
Wanneer werd jij benaderd voor deze tentoonstelling, Diana?
1,5 jaar geleden werd ik benaderd door Collingen Huizing. En hij kwam naar mijn atelier op atelierbezoek. En dan hebben we eigenlijk vrij snel in de weken daarna besloten om samen te werken. Of had hij mij uitgenodigd voor de tentoonstelling. En dan 1,5 jaar lang intens samengewerkt. Tot een paar dagen geleden.
Ja, precies. We zitten buiten, dus we krijgen af en toe wat bezoek. Nu van boven. Dus daar wacht ik eventjes op, want ik weet niet precies hoe hard dat overkomt in de microfoon. Heb jij die tijd ook wel nodig om zo'n lange voorbereiding?
Ja.
Anders dan, elke kunstenaar heeft natuurlijk zijn tijd nodig om een grote tentoonstelling voor te bereiden. Maar is dat specifiek bij jou ook zo in verband met groeifases en dergelijke?
Precies.
En de ontwikkeling van de patronen ook?
Ja. Nou, ik denk dat elke kunstenaar, of dat nou een schilder of beeldhouwer, heel veel tijd. Sommigen misschien niet. Dat hangt echt, dat is individueel. Ik heb het zeker. Het is een hele lange voorbereiding voor zo'n tentoonstelling. Het ontwerpen van de patronen, daar begint het eigenlijk. Dat is in de computer. Dus ik verzamel allerlei patronen die ergens met de natuur te maken hebben. Of met de mens. Nou ja, dat is bijvoorbeeld. Dat zijn celstructuren van plantenmateriaal. De waterwegen van de plant bijvoorbeeld gebruik ik veel. Dat xylem, microscopische afbeeldingen, honingraad. En dan door de mens gecreëerde patronen.
Gebaseerd ook op natuur wel weer?
Vaak wel, ja. Maar soms ook niet. Want ja. Ik gebruik bijvoorbeeld voor deze tentoonstelling heb ik een ontzettende obsessie met autobandensporen. Ja, die ik dan wel weer tegenkom op mijn wandelingen rond Holy Sloot, waar ik woon. Die zo verbonden zijn al met de natuur, zo'n tractorsporen. Dat is bijna onlosmakelijk daar bij mij in de omgeving. Dan worden die patronen worden gemaakt in de computer samengesteld, die constructies, zodat je nog misschien een beetje kan zien wat het is. Maar ik vind het juist zo fijn wat je ook zei in het begin, de associaties, dat het niet altijd precies dat is wat ik bedoelde. Dat vind ik veel spannender voor de toeschouwer, dat het niet dat het een eigen leven begint te leiden, ook die sculptuur, de structuren. En dan produceer ik de schablones. Dat is het enige wat ik altijd vertel over mijn techniek. Dat bepaalde soorten schablones die in de aarde komen. En dan begint het een beetje zomer of misschien voorjaar te worden. En dan kan ik in mijn kas in Alsmeer beginnen om het werk te maken, te laten groeien.
Ja, dus eigenlijk heb je meerdere studio's.
Ja, ik heb 2 studio's. Ja. Ja. Hier in Amsterdam-Noord en in Alsmeer. En dat in Alsmeer is echt heel groot. Vandaar dat ik ook die kon ik oefenen wat grotere sculpturen te maken, die uiteindelijk dan zijn gegroeid in het Kranenburg. Of nog moeten groeien daar ook, ja, gedeeltelijk. Ja. Ja.
En kijk, dat is een praktijk die heeft zich ontwikkeld over de jaren. Dat is niet in 2015 meteen zo van start gegaan. Ik ga het zo doen,
nee,
en ik ga het uitvoeren.
Ja. Dat duurde lang. Dat was 2008, denk ik, mijn eerste interesse in wortels. En dat is gewoon gebeurd met een potje. Wat we eigenlijk allemaal kennen. In het Engels heet het rootbound. Een verschijnsel van als je een plant te lang in een pot laat, heb je op een gegeven moment alleen maar nog wortels over. Een soort, ja, echt een hele mooie kluit eigenlijk van wortels. En dat is iets basaals of iets wat wij kennen, maar ik vond dat super spannend en dacht hier ga ik mee door. Dan heb ik een hele serie gemaakt van fasen. Toen heb ik nog gefotografeerd, dat was waren nog geen sculpturen, dat heb ik nog als fotografie getoond. Heb ik een boek gemaakt met Van Zoetendaal en daarna dacht ik zo, en nu ben ik nog lang niet klaar met de plantenwortels en dan ging ik heel veel onderzoek doen in de wereld van de wortels. Ook gewoon theorie. Wetenschap heb ik benaderd. En toen die idee van hoe kan ik het wortelsysteem weven onder de grond. En heel langzaam in 2015 begonnen. En dan in 2016 had ik de eerste resultaten.
Dus een hoop vallen en opstaan stel ik me ook voor.
Ja, dat was echt hoe dat soms is.
Ik zeg dat bewust ook, ja. Omdat wanneer je in het museum rondloopt, dan ziet het er ook allemaal heel vanzelfsprekend uit.
Mm-hmm.
Heel enthousiasmerend, want er was veel publiek toen ik er gisteren was, donderdagmiddag. En iedereen was met elkaar in gesprek. Dus ook mensen die elkaar niet kenden.
Ja.
Omdat
geweldig.
Ze allemaal het fijne ervan wilden weten. Mensen keken echt hun ogen uit. Maar tegelijkertijd, dus is de verwondering die het oproept. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de beelden er heel vanzelfsprekend uitzien. Zo van, hier ben ik.
Ja.
En kijk maar naar me. Je vraagt je natuurlijk af hoe het gemaakt is. Maar je ziet niet, zoals het met een goed kunstwerk vaker is. Je ziet niet alle problemen voor je hoofd. Je ziet toch een heldere uitdrukking van een heel proces. Maar dat is niet zomaar verkregen, denk ik.
Nee, het was echt pionierswerk waar je dan heel veel problemen tegen kan. Of problemen, zo zag ik het niet, tegenslagen. En dat allereerste werk was ook heel klein. Hè? Dat was 5x5 centimeter of nog kleiner. En dat was natuurlijk dan wel een succesje. Daar was ik heel blij mee. En dan begon ik het weer te fotograferen. Heb ik het ook nog hele grote foto's van gemaakt. Maar dat fotografie heb ik vrij snel gelaten. Toen ik ook merkte dat dat echte materiaal zoveel sterker werkt. De foto's zijn goed voor in het boek bijvoorbeeld. Of voor de communicatie.
Die fotografie, dan onderbreek ik je eventjes, is zo gek nog niet, hè? Natuurlijk niet. Want je weet dat je met materiaal werkt. Dat het als je het uit zijn biotoop haalt, dat het afsterft. Precies. En jij legde het vast op het moment dat het nog leefde.
Ja.
En dus in die zin in de foto nog voort kon leven.
Dat was inderdaad
ook een belangrijke overweging, denk ik.
Precies, dat klopt. Ik heb nu een tijdje niet meer gefotografeerd op die manier. En dat was natuurlijk wel de hoofdreden om het op in een verse toestand te bewaren. Dan hebben de wortels een heel ander soort beeld. Het is heel knapperig. Je ziet de haarwortels, een soort heel fijne, zachte structuur. Die verdwijnt. Daardoor heb ik heel veel foto's ook gemaakt en ook getoond in tentoonstellingen. Misschien ga ik er ook weer mee verder. Maar deze tentoonstelling laat geen foto's zien.
Nee, precies. En dat vind ik een hele mooie keuze ook.
Mm-hmm.
Maar hoe gaat dat vallen en opstaan? Want kijk, we zien nu het resultaat. Maar ik neem maar ook aan dat jij ook niet meteen wist wat voor beeld je wilde.
Mm-mm.
Want je wist nog niet precies wat het materiaal zelf wilde. En het materiaal, de natuur in de vorm van ja, de grassoorten. Hè? Want dat is waar je voornamelijk mee gewerkt hebt.
Ja.
Of heb je ook andere?
Dat was inderdaad, ik had een idee en die was vrij sterk. Ik dacht, dit wil ik uitproberen. Ik denk dat dat wel lukt. En toen begon ik inderdaad heel veel verschillende planten uit te proberen. En daar kom je heel snel tegen dat de meeste planten daar geen zin in hebben om in mijn schablones te groeien. Die willen ruimte, of die zijn te sterk, te dik. Planten willen ruimte in de aarde.
Maar tegelijkertijd weten we ook, en onderbreek ik je weer heel abrupt, maar we kennen allemaal natuurlijk die merkwaardige groei en spruitkracht in de natuur. Dat je op de meest onwaarschijnlijke plekken dingen kunt zien groeien. Bomen die uit een voeg in een muur groeien bijvoorbeeld. Ja. Maar ook wortels die alle kanten op groeien.
Ja.
Maar misschien zijn het of krankzinnige uitzonderingen, of misschien, hè, zeg jij nu met jouw kennis, er zijn gewoon bepaalde soorten die dat kunnen en andere soorten helemaal niet.
Ja, ik weet, dat klopt. Kijk, er zijn bijvoorbeeld bomen, die kunnen ook allerlei structuren en aannemen. Maar dan heb ik wel 20 jaar nodig.
Ja.
En dat heb ik even niet. Dan heb je planten, wortels die best wel veel dat zouden willen doen wat ik wil. Maar vind het dan toch moeilijk om naast dezelfde soort geplant te worden op zo'n kleine ruimte. En dan beginnen ze toch met elkaar een beetje in gevecht. En dan doen ze niet dat wat ik wil. Ik ben natuurlijk wel een soort dompteur.
Dan verdringen ze elkaar ook.
Ja. Ja. En ik heb natuurlijk wel een bepaald idee hoe ze dan dat die schablones gevuld moeten worden. Dat is een hele manipulatieve drang wel. Ook is het gedeeltelijk een samenwerking. Dus dat is altijd een beetje een dubbele kant. En gassen die werken bijna als een soort kolonie. Dat zie je natuurlijk. Dat is ongelooflijk. Als we naar een grasveld kijken, staan we niet bij stil dat het hoeveel duizenden of miljoenen planten dat eigenlijk zijn. Elk grasspriet is één plant. Bij sommigen komen daar natuurlijk meerdere uit. Maar dat zo'n kolonie van planten naast elkaar, dat bestaat verder niet. Er kan nog mais hebben. Vandaag reed ik ook langs een prachtig maisveld, langs Holy Sloot. En ja, mais is ook een soort van kolonie. Dat is natuurlijk door ons zo geplant, grasvelden ook. Dus, en dit soort soorten ontwikkelen een mooie mat. En deze mat, deze wortelmat, die gebruik ik, die zet ik in als materiaal.
Ja, die mat die is misschien wel beroemd geworden vanuit een hele onverwachte bron. Omdat er op een gegeven moment, ik geloof jaren 80, 90 was, Gilles Deleuze en Félix Guattari.
Ja, ja.
Die waren opeens heel erg zichtbaar in de kunstwereld. En met name dan hun concept over van de rizoom.
Ja.
En de rizoom, dat was uiteindelijk iets wat ze gebruikt als metafoor. Want dat is de groeistructuur van grassen.
Mm-hmm.
Die heel eigen is. En dat is een weefsel.
Ja, ja, dat is grappig. Ik krijg ook de vraag vaker of dat mijn uitgangspunt is. Maar dat is gewoon toeval of geen toeval. Dat hier bij elkaar komt. Ook omdat een van mijn werken, één serie, Hyperizom heet. Maar dat is niet, dat heb ik niet bewust gedaan.
Nee, nee, de rhizoom, het concept bestond ook al voor de Leuze en Guattari.
Ja.
En de grassen bestonden al zeker voor het concept.
Zoveel langer, ja. Bij mij ging het echt vanuit het materiaal. Heb ik dat ontwikkeld. Het idee eigenlijk, het concept van... dat ik zo'n soort tapijt zou kunnen weven.
Ja.
Als ik dat grasveld omdraai.
Dus dat ontdekte je, dat met die grassen goed werkte.
Mm-hmm. Ja.
Maar was dat helemaal proefondervindelijk? Of was dat in interactie met de mensen van universiteiten waar je mee werkt?
Dat kwam samen. Ik heb natuurlijk, ik ben naar de Radboud Universiteit toen gegaan. Omdat zij een wortellab hebben. Zij zijn de wortelspecialisten in Nederland.
Kijk, we leren elke dag wat.
Ja, dat is prachtig. En dat leuke is dan ook, als je daar komt met wortelideeën of wortelkunst, zijn ze helemaal enthousiast. En ze kenden mijn eerdere serie ook al, met die fase. En ik werd met open armen ontvangen en kreeg een plek in die prachtige kassen. Ze hebben echt van die high-tech kassen daar. En daar mocht ik op een tafeltje beginnen. Dat was voor mij een nieuwe wereld. En er waren allemaal wortelwetenschappen om me heen. Dus ik kon overal alles vragen. Maar niet alleen wortelwetenschappen, ook biodiversiteit. En zoveel verschillende soorten van onderzoek werd er gedaan. Ik was dolblij. maar wat grappig was, dat ze daar niet, in eerste instantie niet in geloofden dat mij dat lukte. Ze denken natuurlijk heel anders, ook omdat ze veel meer weten. Als je te veel weet, dan ben je ook een beetje beperkt soms in iets nieuws. Dat bedoel ik niet negatief. Maar dat
hoor je vaak bij kunstenaars die bijvoorbeeld met ambachtslieden gaan samenwerken.
Ja, precies.
Omdat ze de kennis nodig hebben.
Ja.
Is dat de kunstenaar vragen heeft en dingen wil doen met het materiaal, waarvan de ambachtsman zegt, ja, dat doe je niet, want dan krijg je een verkeerd resultaat.
Precies.
En terwijl de kunstenaar
dat hetzelfde
wat dan
geweest.
Verkeerd wordt genoemd.
Ja, dat wil die juist.
Ja, dat is een soort normering is dat, waar je helemaal niks mee te maken wilt hebben.
Ja, maar dus ik ging gewoon aan de slag en ze waren ook echt gefascineerd aan dat toen het lukte. En ik heb er best wel een paar jaar gewerkt. Uiteindelijk heb ik alle onderzoeken zelf gedaan, maar wel met een soort, ze geloofden erin en gaven mij die plek. Dus dat was absoluut een grote hulp. Ja.
Mooi. Ja, maar dan ontdek je dus langsbrand wat er mogelijk is. Dus ik neem aan ook dat je steeds meer vrijheid krijgt, omdat je veel meer controle hebt over je materiaal, om het maar neutraal uit te drukken.
Ja. Precies. Dat is het mooie hieraan, dat ik doorgegaan ben. Ik wilde ook echt door. En dat is de eerste keer in mijn kunstenaarscarrière, die in 2002 begon. Toen studeerde ik af, dat ik iets heb gevonden. Dat dus in 2010 heb ik dat dan zogenaamd gevonden, dat materiaal, waar ik door mee wilde gaan. Daarvoor had ik altijd, was ik toch echt zoekende. Elke keer van één serie naar de ander. En nooit was het goed genoeg. Wist ik niet. Was er niet echt een reden voor mij om nog door te gaan. En nu. Ook nu nog denk ik. Ik ben er nog niet klaar mee. Er is nu wel ruimte voor nieuwe werken. Na deze grote tentoonstelling. En dat boek. Maar ik weet dat ik hier nog wel. Daar valt nog wel veel te ontdekken. Ja.
Ja.
Ja, en dat is die vrijheid. Dat zeg je goed. Des te meer ik het in grip krijg, of des te fijner is het eigenlijk. Ja, net als je gaat, ik weet niet hoe graag vergelijk, als je gaat skiën leren. In het begin is het, op een gegeven moment kan je skiën en dan begint het echt heerlijk.
Ja, precies.
De piste. Ik weet niet waarom ik het nou met skiën vergelijk. Misschien omdat het de enige sport is die ik echt kan.
Ja, nou, dit is een vergelijking die ik ook vaak maak. Omdat ik het met skiën als met geen ander sport heb ervaren. Ook,
ja,
inderdaad.
Precies. Dat is een enorme vrijheid als je het opeens kan. Ja.
Ja. Maar ook de intensiteit ervan die daarmee gepaard gaat. Ja, zeker. Hoe groot is het risico, die werken die je op zaal maakt? En hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Voorafgaand aan
welk
een opening.
Welk risico bedoel je?
Nou kijk, er is bijvoorbeeld één werk. Er zijn een aantal werken. Misschien is het aardig om die ook aan te duiden. Kijk, als we op toe kunnen lopen, komen lopen vanuit de laan op het museum. Dan hebben we links dat statige klassieke gebouw.
Mm-hmm.
En rechts hebben we die nieuwe zalen. Hele mooie, eenvoudige zalen. En in de benedenruimte, onder die zalen, dat is de zaal waar jij tentoonstelt. En dat komt ook wonderwel uit, omdat dat een gebied is van het museum dat afgesloten kan worden, zodat er geen conserveringsproblemen zijn met de rest van de collectie, neem ik aan.
Precies.
Want ik stel me voor dat de vochtregulering anders werkt dan en dergelijke. Ja. Maar we komen dus daarop aanlopen en dan zien we een hele mooie glazen schacht. En die glazen schacht, dat is niet een klein dingetje, dat is echt een enorme ruimte. Daar kan je omheen lopen. En dan heb je al een doorkijk in de zaal beneden. En ja, die ruimte is prachtig gebruikt, omdat er afgehangen aan twee stalen balken een enorm sculptuur hangt. Ja. Van meters hoog.
9 meter hoog.
Kijk, voilà. Ja. En wat is het, 3 meter breed of zo?
Ja,
het is heel moeilijk in te schatten.
Bijna.
Ja. En dat is zo'n structuur die nog niet gedroogd is. Ja, dus dat moet een zeker gewicht hebben. Mm-hmm. En we kijken tegen een enorm tapijt aan eigenlijk. Mm-hmm. Een tapijt, maar tegelijkertijd heeft het ook iets weg van een vacht aan de randen.
Yeah.
Hè, waar de wortels we kunnen woekeren. Hè, dan komen ze voorbij het patroon wat je ze hebt gegeven als het ware.
Yeah.
Echt majestueus. En je hebt ook een prachtig gezicht van boven en dan loop je de trap af. En dan, ja, dan kijk je er van onderop tegenop. Maar dan zie je ook dus de andere kant. Laten we zeggen, je hebt de aardekant. En er ligt een heel mooi randje aarde. Omdat het langzaam droogt. Dat er onder het beeld ligt. Maar daarnaast, dan ben je al, als je op zaal bent, langs een ander werk gelopen. En ja, dat is een enorme deken van aarde en gras en wortel. Je ziet, het is omgekeerd. Mm-hmm. Dus de grassen die hier liggen, het ligt als het ware als een enorme jas.
Ja.
Zo op de grond neergezegen.
Het vachtjas.
Ja. En we zien nog het gras aan de rand. Nog steeds groen. Mm-hmm. Nu nog.
Ja. Hè,
dat zal 10 maart zal dat anders zijn.
Ja, droogt het in.
En gul golvend, lichten daar gedrapeerd. Dat is ook daar gemaakt. Bij de werken,
precies,
die ik nu noem.
Ja, ja. We hebben alle grote werken. En dat komt heeft twee redenen. Dat de ruimte nodigt natuurlijk uit om grote werken. En Colin Housing heeft mij eigenlijk ook hierom gevraagd. Of gezegd van, een groot gebaar. Dat nodigt de ruimte uit. En dat was voor mij natuurlijk een fijne uitdaging, dat ik in een Nederlands museum heel groot mocht werken. Want wat je ook zegt, de vochtregulering en ook wat aarde en wortels allemaal zo met zich meebrengen, zoals schimmeltjes, beestjes. De meeste musea of bijna geen museum zou dat toelaten op dit soort grote schaal. En dat kon in het Kranenburg wel. Alleen het Kranenburg Museum heeft hele kleine ingangen voor een groot gebaar. Dus heb ik gezegd, mij lijkt het dan wel handig om gewoon alles in de ruimte zelf te laten groeien. Dat was een heel praktisch ding wat wij dan omgefunctioneerd hebben tot een concept. Ik heb eerder al in een ruimte in Sydney, op de Sydney Biennale, iets laten groeien. Waar ik zag dat de toeschouwers het ontzettend aantrekkelijk vonden, maar kleinschaliger. En nu zijn we veel groter gegaan. Dus tijdens de opbouwdagen ook zijn er 3 grote werken. Die stonden enorm in de weg, maar het is wel gelukt. In die grote ruimte gegroeid. En dan hebben we ze opgehangen of gedrapeerd.
Ja, precies. Maar dat is dan nog niet zomaar gebeurd. Want het is
veel werk.
Het zijn enorme gevallen.
Ja.
En bepaald indrukwekkend. Ik heb nu de indruk dat er iets mis is met jouw microfoon.
Okay. Maar
nee, het gaat toch goed.
Ja?
Ja, oké.
Okay, sorry.
Nee, maar dat is prima.
Okay.
Nee, maar ik dacht dat ik zojuist iets verkeerd had gedaan.
Mm.
Maar, want het moet ook flink wat wegen.
Ja.
En ik neem aan dat je het ook met enige behoedzaamheid moet manipuleren als je het zo omkeert, bijvoorbeeld.
Precies. Gelukkig heb ik al best wel veel ervaring in de grotere werken. Maar dit zijn de grootste die ik ooit gemaakt heb. Dus het was altijd een beetje spannend als je weer groter werkt. Nou, het was eigenlijk wel 2 keer zo groot dan wat ik ervoor deed. Maar we hadden veel mankracht en ik had 2 assistenten. Dus op die manier is het gelukt. Maar het is tot het laatste moment, want we hebben vlak voor de opening geoogst, omgedraaid. Ik noem dat dan oogsten. Voor mij is dat heel spannend geweest of het nou echt gaat lukken. Je weet het gewoon niet tot 2 dagen, 3 dagen voor de opening.
Ja, want je hebt allerlei variabelen altijd. Die ken je inmiddels wel aardig natuurlijk, maar ik neem aan dat je ook verrast kunt worden.
Ja, ik word sowieso altijd een beetje verrast, omdat er... Ik heb mijn ingreep, een flinke ingreep natuurlijk in de natuur. Maar de wortels en de planten doen ook altijd iets wat ik niet kan bedenken. En dat is juist zo fijn. Dat is altijd nog veel beter dan wat ik zelf kon bedenken. Daarom geniet ik ook van dit werkproces.
Ja. Ja, dus je hebt de structuur, maar je hebt ook verstoringen van de structuur.
Die verstoringen zijn eigenlijk het fijnste wat er is.
Een vorm van anarchie die dan optreedt.
Ja, precies.
Binnen het systeem.
Ja, precies.
Is het ook zo dat je daar in je ontwerpen rekening mee houdt?
Sorry, ja. Ik weet dat dat gebeurt. Heel af en toe, als ik vind dat een structuur te mooi groeit, dan breng ik zelf verstoringen aan. Zoals misschien ook een schilder dat doet. Hè? Die zegt, nou, ik vind eigenlijk nu te mooi. Ik weet niet, ik moet aan Kiva denken die dan bijvoorbeeld af en toe zijn
Ja, dankjewel Diana voor je geduld. We hebben een kleine onderbreking gehad, omdat ik mijn nieuwe recorder niet helemaal begreep. Maar dat euvel is gelukkig verholpen. We waren gebleven bij het moment waarop jij Anselm Kiefer aanhaalde, omdat hij ook, laten we zeggen, toeval uitnodigt, of kan uitnodigen in zijn werk.
Precies.
En er is dat toeval, hè, want je kan in reeksen werken, wat je ook wel doet, maar de mogelijkheden en de variabelen, die zijn veel groter dan je in eerste instantie zou denken. Je kunt met verschillende zaden werken, verschillende grassoorten, verschillende soorten grond, die ongetwijfeld ook...
Ja, verschillende kleuren achterlaten, dus...
Ach, dat ook nog. Kijk, bijvoorbeeld, daar had ik niet eens aan gedacht nog.
Ja, ik heb in de tentoonstelling hangen 2 werken naast elkaar met hetzelfde patroon. En daar kan je aan zien dat het ene is gegroeid in kokos met vrij veel veen. Dat geeft een wat rode, roodbruine kleur, vrij schoon. Het andere is gegroeid in humus, vrij veel humus. En dat is meer zwarte aarde. Dus dat zie je dan ook. Ja, dus daardoor ontstaan verschillende schakeringen, kleuren in de wortelstructuren, in het wortelweefsel.
Ja, precies. Dus maar dat zijn dingen die je kunt plannen. Dus je maakt dus verschillende mixen van grond ook, dus?
Ik mix ze met elkaar. Soms gebruik ik ze puur. Ja. En dat is, vind ik dan interessant naast elkaar te hangen, om de verschillen eigenlijk ook hierin te zien.
Ja. En je mixt dus ook verschillende materialen, want we hebben de natuur, maar het is niet alles wat we zien. We hebben die wortelstructuur die overheerst, maar het is ook zo dat in sommige werken heel duidelijk kunststof rasters zitten, een soort netstructuren en dergelijke. Mm-hmm. En die zitten er soms ook zo in verweven, mag ik dan wel zeggen. Hè? Dat heb je laten doen door de natuur.
Precies.
Waardoor het een soort voile wordt, een soort kleurzweem in het werk.
Mm-hmm. Dat werk zelf heeft vrij weinig kleur. Dat mis ik soms. Dus ik heb geprobeerd in de afgelopen jaar te kijken of te experimenteren met kleur. Wat doet verf bijvoorbeeld, textielverf? Nou, dat werkt niet voor mij, omdat dat dan eigenlijk de natuurlijke bron verdwijnt en het iets anders zou kunnen zijn. Je valt eigenlijk de fascinatie van dat het natuurlijk gegroeid materiaal is dan weg. Dus ben ik begonnen om gekleurde andere stoffen, door de mens gemaakte stoffen, doorheen te weven. En dat werkt dan wel.
Ja. Ja. Ja, want dat is interessant natuurlijk ook, omdat je die door de mens gemaakte structuren, die gebruik je al. Hè, soms nodig zijn geprefabriceerde structuren soms. Soms maak je zelf iets. Dus het schabloon dat je maakt, dat zien we alleen maar indirect terug.
Precies, het is een soort afdruk ja. Eigenlijk bijna.
Dus er zijn verschillende structuren werkzaam, verschillende lagen. Zo'n rhizoom wordt altijd gezien en gedacht als ongelaagd, want alles is oppervlakkig. Maar tegelijkertijd is dat een enorm weefsel natuurlijk, van zoals je al aangaf, wortels van verschillende aard en met verschillende functies. Heel mooi. Het zijn ook zaken waar je nooit bij stilstaat eigenlijk. Maar wat ik dat dan leer van jou in dit gesprek. Maar er zijn ook structuren dus die de natuur geven en die jij aan de natuur geeft om zich aan te hechten. En die wel in het eindproduct ook opgenomen zijn. Maar soms is het ook zo dat aan de muren van een museumzaal, want we hebben het nu voornamelijk gerefereerd eigenlijk aan de grote sculpturen in de zaal. Maar er zijn ook wandobjecten die vrij hangen, maar er zijn ook wandobjecten in kleine kastjes. Hè, dat zijn een soort baklijstjes. En daar zie je eigenlijk alleen maar wortels, zoals ik het me herinner. Hè, daar is elke andere structuur die mogelijk gebruikt is om het werk te laten zijn, is weggenomen. Waardoor het tegenover die prachtige, maar ook massarijke sculpturen die zo machtig gedrapeerd liggen, die juist er heel licht weer uitzien.
In de ingelijste werken, het zijn inderdaad diepe witte lijsten, is de aarde weggenomen. Is dat wat je bedoelt? Dat is eigenlijk alleen maar nog wortelweefsel en textiel. En alleen nog een heel klein beetje aarde die zich verzamelt aan de bodem van de witte lijsten.
Ja, want er zijn nog wat restjes en die hebben met het droogproces ongetwijfeld. Ja. En met manipulatie van de lijsten bijvoorbeeld bij het transporteren en ophangen, verzamelen zich zo aan de onderkant dan van de lijst.
Ja, dat vind ik ook belangrijk, dat beetje aarde dan nog in blijft. Ik kies ook voor vrij klinische lijsten, witte, om die contrast van dat natuurlijke en dan ook dat menselijke een beetje te benadrukken. Dus ik werk groot, klein en... Ik vind vaak de kleinere werken moeilijker te maken dan de grotere. Omdat als je de energie of de kwaliteit dat ik de toeschouwer nog kan vangen om er goed naar te kijken, om iets aantrekkelijks van te maken, vind ik lastig op een klein formaat. Want de grote formaat die werken al op formaat. Hè. Dat geeft dan een bepaald soort indruk. Maar om dat op kleine schaal ook voor elkaar te krijgen, is veel lastiger. Dus ik doe eigenlijk langer over zo'n klein werk dan de hele grote.
Maar bedoel je dan dat de expressie van bijvoorbeeld zo'n... Je hebt het patroon en je hebt de rand. En die rand, dat is echt prachtig wollig bijna. Hè? Het ziet er bijna uit alsof het mooi verfild wol is.
Ja.
En wat er omheen hangt, en het is heel expressierijk. En bedoel je dat zaken zijn die je niet in die kleine werken kunt doen?
Nee, kan ik ook in de kleine werken doen. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, in de grote werken die vergen ook veel aandacht en voorbereiding. En ook praktisch. Hè? Dus ik moet met meer mensen aanwerken. Het moet inderdaad iets ingroeien dat het... Dat het blijft hangen. Dat is natuurlijk een zo'n hele groeistructuur erin van kippengraas. Hebben we erin laten groeien. Dat het niet uit elkaar valt. Het ging meer over de uitstraling van het werk, denk ik. Waar ik het over had. De kwaliteit. Dat om dezelfde kwaliteit te bereiken van zo'n klein werk vind ik moeilijker dan van de grote. Omdat de grote al op hun formaat indruk maken. Bij de kleine moet je dichterbij. En dat is iets wat mij opvalt. Omdat je vaak denkt, mensen denken dat de grote werken zo ontzettend veel moeilijker te maken zijn. En ik vind zelf dat de kleine werken veel moeilijker te maken zijn.
Ja. Maak je dan ook heel andere keuzes voor de patronen die je dan ontwerpt?
Ja, dat zeker. Waar ik denk er wel over na dat ik weet dat mensen inzoomen, dichterbij gaan. En dat dan iets anders te zien moet zijn. Ik kan me voorstellen dat een schilder ook zo werkt. En als je groot werkt, denk ik van... je moet het van afstand al een beetje kunnen zien. Moet het al wat indruk maken. In dit geval zelfs met de Fiede. Ik heb dat werk echt ontworpen voor die grote Fiede in het Kranenburg. Dat ik wist, daar is glas tussen. Dus daar is toch 1,5 meter glas tussen de toeschouwer en de kijker. Daar heb ik wel over nagedacht, ja. In dit geval.
Ja, maar het is tegelijkertijd een werk dat je pas kunt zien als het gerealiseerd is. En daar kun je niet eventjes een schetsje van maken.
Nee, dat is dus...
En als je dat al doet, dan zie je het niet zoals het
op
zich
locatie,
voordoet.
Ja. Klopt, dat blijft elke keer heel spannend tot het moment dat het hangt. Zeker in het geval van hangen, want dat was nog een hele constructie om dat ook hangend te krijgen. Ja.
Ja, maar dat is misschien ook ervaring die dan...
Ja, daar heb ik dan vertrouwen in gehad, dat wel goed komt na al die jaren. Ja.
Of is het gewoon zo dat het voor jouw hand gemakkelijker is om die grote werken te maken? Want dat kan natuurlijk.
Het is gewoon, ik vind het allebei, ik werk aan alle twee soorten heel graag. Het maakt niet uit, ik merk alleen dat om dezelfde kwaliteit. Ik heb meer tijd nodig voor de kleine werken. Ja, ja, echt om de kwaliteit. Want
en is dat
het werkt
dan,
eigenlijk
is dat dan
zo,
in het ontwerp?
Het ontwerp, maar het is het groeien dan. Ik ontwerp een klein werk, een kleine schabloon dus hele fijne, dunne structuren. Een verfijnd werkje, je kan een kantwerk misschien vergelijken. En het groeien is het dan eigenlijk. Want ik denk dat ik voor de meeste van die kleine werken wel 10 verschillende versies heb laten groeien. Tot er eentje tussen zit die ik goed genoeg vind. Omdat het te dicht groeit, te weinig. Allerlei problemen kom ik tegen.
Ja. En moet je dan ook andere grassoorten gebruiken?
Dat doe ik ook wel eens. Voor deze tentoonstelling heb ik mij wel op haver geconcentreerd. Op een gegeven moment moet je keuzes maken. Dan is te weinig tijd om nog in die 1,5 jaar te veel experiment. Wat ik daarvoor gedaan heb. Ik heb nu voor deze tentoonstelling echt heel bewust voor een materiaal gekozen. Waar ik wist, dat is veilig.
Want je zei eerder in het
groeit
gesprek,
veilig.
Je zei eerder in het gesprek ook, ik ben hier nog lang niet op uitgekeken. Er is nog zoveel... Ja. Voor me te doen. En dat zie je ook aan de tentoonstelling. En niet dat ik denk dat je er niet mee klaar bent, omdat het datgene wat ik zie niet goed is, want het is prachtig. Maar ik zie ook, ik zou ook graag nog meer van die sculpturen willen zien. En dus het maakt ook wel een beetje gulzig om meer te zien, om wat er mogelijk is ook in die sculpturen.
Precies, er is nog heel veel mogelijk. En ik heb. Door deze tentoonstelling zoveel geleerd dat ik denk, dan heb je eigenlijk alweer een nieuw idee voor de volgende keer.
Maar het verbreedt zich ook, hè, denk ik dan. Want je hebt het grote hangende werk, je hebt die liggende sculpturen. Mm-hmm. Die zijn nog heel erg verwant met elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt het werken van medium formaat, laten we zeggen mensgroot.
Mm-hmm.
Hè? Ja. Waar er hangt er eentje op de eindwand en die lijkt echt heel veellagig te zijn. Alsof er allemaal coulissen werkzaam zijn. Mm-hmm. En daar krijg je geen grip op met je oog. Omdat de structuren zo fijn zijn en er zo'n transparantie werkzaam is. Dat je echt erop toe moet lopen om te weten waar je mee te maken hebt. Mm-hmm. Het werk is een beetje een illusie, als het ware. Terwijl het toch echt ook heel concreet is, blijkt dan als je ervoor staat.
Nou, het klinkt goed hoe je dat omschrijft.
En, maar je hebt tegelijkertijd dus ook, dan heb je die kleine reliefs in die ingelijst waar je het al over hebt. Hoe zit dat met de houdbaarheid van de werken? Want we hebben al geconcludeerd dat een aantal werken die in situ zijn gemaakt, die overleven de tentoonstelling niet. Die gaan transformeren tijdens de tentoonstelling ook. Ja. Maar daarna zijn ze niet meer te transporteren, denk ik.
Wel, waarschijnlijk wel. Het klopt. Ze worden wat harder. Ja? Dus, maar in principe zijn er allerlei mogelijkheden om ze dan weer op te rollen en naar een andere expositie te verplaatsen. Of in mijn kas te bewaren voor een tijdje. Maar dat blijft wel even spannend tot het einde. En de werken die aan de muur hangen zonder aarde, die zijn heel makkelijk oprolbaar als gewoon een pergament of als een stuk stof. Die kan ik heel goed. Dus de werken met de aarde daarin zijn wat stugger, inderdaad. En de houdbaarheid, die vraag krijg ik altijd. En dat is ook terecht. Meer vaak van mensen die misschien ook geïnteresseerd zijn om een werk te kopen. Ja, wij zijn geneigd om te denken, alles wat natuur is, vergaat. En dat is niet zo, want alles wat natuur is en in de buitenruimte is, vergaat. Maar alles wat we binnenhalen, blijft gewoon even goed als fotografie of tekeningen. Want als ik een mooie tekening hier buiten neerleg, die is sneller weg dan mijn wortels. Dus, maar als ik het achter museumglas, hoe doe ik dat? En droog bewaar, UV beschermd, zoals elk kunstwerk eigenlijk beschermd moet worden, blijft het heel lang. Misschien wel langer dan een schilderij, dat weet ik nog niet, omdat de techniek nog jong is. Houdbaar. De oudste wortels zijn in piramides gevonden. Dat hou ik dan altijd aan, dus dat is een hele mooie vooruitzicht. En ja, gewoon, ja, ik verwijs ook naar Herman de Vries, die al sinds de 60e jaar zijn gevonden blaadjes en wat dan allemaal grassprietjes achter glas zit. En dat hangt er nog steeds.
Ja. Ja, ik heb ook, vond ik laatst terug, ik had ooit in Zweden in het bos een heel mooi blad gevonden, wat een filigrijn structuur heeft, omdat het blad van een esdoorn helemaal weg was gegeten. Ja. Dus dan zie je inderdaad zo'n mooi kantwerkend structuur. Maar je zag aan de randen ook nog dat het een rood blad was.
Kijk eens.
Ja, dat is inmiddels wel bruin na 25 jaar.
De kleuren veranderen natuurlijk wel, ja.
Ja, maar de structuur is inderdaad gewoon nog heel.
Ja, dat blijft. En de kleuren veranderen ook voor mijn wortels, net als behoud. Ik ga verder. Ik heb heel veel geprobeerd met allerlei stofjes die ik erop zet. Of op smeer zelf, spray, om het nog houdbaar te maken. Maar dat werkte altijd tegen. Integendeel, het werd er echt slecht van. Dus ik heb gekozen voor droogte en achter glas.
Ja, het interessante is dat toch. Ja, want je zou het in kunnen kapselen, maar dan
dat kan. Dan, ja, vaak kom je dan heel snel bij kunststoffen weer terecht.
Ja.
Allerlei dingen.
Ja, of, ja en je gaat ook natuurlijk iets aan de stofuitdrukking veranderen. Want ik denk bijvoorbeeld aan was, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat is, en dat wordt een...
Het is niet mooi.
Nee, precies.
Het ziet er niet goed uit. Ja. Die wax, ja. Dus zo.
Ja, het is interessant, toch. Ja. En wat ik toch fascinerend vind ook, is hoe helder de werken zijn. Ja, dat was ik echt door verrast.
Qua kleur of qua...
Maar ook wat lijn betreft.
Ja, ja.
Ja. Heb jij in je zoektocht naar de mogelijkheden en ongetwijfeld ook wel naar de verschijnselen van wortelgroei andere voorbeelden gevonden van gebruik van die wortelstructuren?
Ja, dat heb ik natuurlijk vrij snel onderzocht. Ook omdat ik mij heb ingeschreven in 2016 voor een materiaalprijs in de Dutch Design Week en had ik tweede prijs gewonnen bij. Daar moest ik wel daarvoor goed onderzoek doen of er niet allerlei andere wortelonderzoekers, kunstenaars zijn. In die tijd kwam ik alleen de Living Bridges in Meghalaya. Dat is waanzinnig mooi. Dat is een volk in India. En zij laten de bouten wortels van de rubber tree van een groeien tot bruggen. Dus zijn eigenlijk meer ingenieurs. Dat duurt eeuwig, zo'n brug die de 10 tot 20 jaar, denk ik, om te groeien. Maar dat fijne is, het leeft nog. Het leeft zo. Ja, hoe oud worden die bruggen? 100 jaar, misschien ouder. Ontzettend mooi en heel handig. Want op die manier kunnen de mensen over de grote rivieren lopen. Dat zijn mijn collega's. Inmiddels wordt mijn werk geïmiteerd. Waar ik erg aan moest wennen. Dus er zijn inmiddels meer mensen die havenwortels en touwenwortels gebruiken om te werken. Dat komt ook door mij, omdat ik het met een paar studenten van de TU Delft heb onderzocht. Maar ja, dus ik ben niet meer de enige wortelwever op deze aarde.
Ik kan me voorstellen dat als je op zo'n nieuw terrein komt, dat het ook heel persoonlijk is dan.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar uiteindelijk is het niet patenteerbaar. En ben je ook veel gericht op je eigen werk waarschijnlijk. Ja. Met wat jij ermee kan doen.
Precies.
Je daar op langere termijn druk over te maken.
Precies. Ik ga door.
Want als er iets niet imiteerbaar is, in letterlijke zin, zijn het deze werken natuurlijk.
Nee, precies. Wel de techniek. Wordt meestal, wat ik dan ook superleuk vind, als ik dat zie, dat studenten die daarmee bezig zijn, bijvoorbeeld in Eindhoven of eigenlijk in de hele wereld inmiddels, krijg ik berichtjes die mij dat dan ook toesturen. En mij ook noemen in hun bericht op Instagram. Of, dat is natuurlijk wel leuk.
Ja. Dat is toch prachtig ook.
Ja, dat is echt een compliment.
Je bent hier eigenlijk wat natuur betreft nog niet helemaal niet zo lang mee bezig. Hè? Als ik dan denk aan hoe lang zo'n boom erover doet om zo boven ons hoofd te groeien.
Ja. Hè?
De esdoorn waar we onder zitten, is dat nog heel recent. Je werkt nu dus met tarwe en met haver. Probeer je ook nog steeds andere wortelsoorten uit?
Ja, elk jaar probeer ik weer iets uit. Ik heb wel honderden inmiddels uitgeprobeerd. En combineer die ook. En dat is nog wel lastig soms, omdat dat niet helemaal het resultaat, maar dat is ook iets voor de komende jaren denk ik. Ja.
Kijk, de tarwe en dat haver, dat is ook snel resultaat, denk ik.
Ja, het groeit snel, precies. Ja.
Nee, want je kunt in de voorbereiding op een tentoonstelling, in de tentoonstelling werk maken.
Precies, ja.
Dat komt natuurlijk omdat jij precies weet wat je moet doen. Mm. En omdat je precies de juiste omstandigheden creëert. Het gaat niet zomaar.
Ja.
Dat gezegd hebbende, kan ik me voorstellen dat je ook aan werk werkt met tragere structuren. Ik vraag je niet je laboratoriumgeheimen prijs te geven, maar ik vraag of je daar ook mee bezig bent.
Ja, ik heb van bonen over mais, over echt ook heel veel planten. Het is de meeste planten werken niet in deze structuren. Dat is gewoon, heeft ook mee te maken dat we, stel een roos of een bloem, die ontwikkelt zich nauwelijks omdat ze in een korset zit onder de aarde. Daar heeft het veel mee te maken. Zodra zo'n plant een korset heeft en weinig voedingsstoffen daardoor, weinig lucht, zegt die, stopt ze gewoon eigenlijk met de groei en dan wordt het wortelsysteem, ontwikkelt zich ook niet.
Nee, maar je hebt toch ook bijvoorbeeld wijnstokken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik herinner me dat ik wel eens zo'n wijnveld heb gezien. En dat zijn hele ondiepe kanaaltjes.
Ja.
Uitgegraven in, ik geloof, kalkgrond was dat. En er lag een beetje aarde in. En daar groeiden de wijnstokken op. Dus die beperking, die leverde kennelijk wat op. En die dingen, die doen het daarin. Dus er zijn toch soorten die zich wel laten beperken. Alleen dan is de groei misschien weer niet interessant voor jou.
Precies, dan groeit het niet zo. Wijnstokken heb je ook wel heel veel geduld voor nodig, hoor.
Tuurlijk. Nee, maar ik noem eventjes een van de schaarse voorbeelden die ik zo paraat heb.
Absoluut schaarse voorbeelden. En toch is het dat is toch een bekneling, een korset. En schaarse is natuurlijk, want je hebt het dan ook echt over de grond. Hè? Maar er is wel ruimte meer. En bij mij is heel weinig ruimte. Maar ik ben er altijd bezig. Elk jaar weer met nieuwe planten om verder te gaan. En ook nieuwe ontwerpen die meer ruimte bieden. Dus dat is wel elk jaar weer in mijn laboratorium te zien.
Ja, precies. En is dat nu bijvoorbeeld wat je nu toont in het museum? Over welke periode is dat werk tot stand gekomen?
Even kijken. Ik denk de oudste werken zijn uit 2019. Dat zijn niet veel. Dat zijn een paar van de kleine. De meeste zijn echt van het afgelopen jaar. De meeste zijn van de afgelopen 2 jaar. Ja.
En is er, want ik onderscheidde net een aantal, laten we zeggen, trajecten in dat werk. Hè. Dat is bijvoorbeeld de kleinere ingelijste werken die aardloos zijn, bijna. Ja. Laten we zeggen, de nog levende werken die ter plekke tot stand zijn gekomen. De grotere reliefs die wel al gedroogd zijn, maar waar soms ook nog steeds aarde aan zit.
Ja.
Zijn er van die verschillende mogelijkheden, welke is er het laatste bijgekomen? Weet je dat zo?
Ja, dat hele grote. Ja. Dat grootste werk is voor mij eigenlijk... dit is zo groot. Dat is ook de techniek hoe dat dan moest omgedraaid, gedroogd, gedeeltelijk gedroogd. Want inderdaad, het is niet helemaal gedroogd. En met name de veiligheid. Dat in zo'n ruimte, dat is voor mij dat laatste.
Ja, precies. Dat het ook inderdaad gewoon in een museum kan hangen waar het publiek gewoon vrij kan rondwandelen.
Dat is voor mijn nieuwe ontwikkeling, absoluut. Ja.
Ja. Ja. Want dat is wel spannend, hè? Want daar, als ik daar zelf aan denk, dan, want ik moest daar ik krijg er nu weer een glimlach bij. Maar ook toen ik op een zaal liep, toen dacht ik van, ik zou ook nog wel een keer een volgende tentoonstelling van Diana, dan zou ik heel graag allemaal van die immense... sculpturen willen zien die ter plekke allemaal gemaakt zijn.
Je zegt precies hetzelfde wat ik denk. Ja. De volgende tentoonstelling wil ik daar wel heel meer van maken. Ja. Echt, voor mij, ik moet zelf als ik naar het werk denk, ook naar een soort prehistorisch iets denken. Dat het uit een andere tijd komt. En dat leuke is, ik praat natuurlijk veel met de mensen in de tentoonstelling. Ik ben daar vrij vaak aanwezig. En ook op de opening. En de reacties die ik veel krijg is dat het is iets heel nieuws. Omdat ik de eerste ben die dat gemaakt heeft. Maar dat heeft ook iets heel ouds. Dus dat is een rare ervaring. Dat ouder, alsof het uit een andere oeroude tijd komt. En aan de andere kant heeft het iets aliens. Dat, want als je het in de vrije natuur tegenkomt, schrik je misschien. Want hoe kan dat opeens dat er deze kringen en... Dus het MIT heeft mij nu ook gevraagd voor een publicatie om beelden te tonen in een publicatie over science fiction.
Ach, wat dus grappig.
Dat vind ik heel grappig.
Ja, precies. Ja, dus dan wordt het eigenlijk een soort equivalent van de monolith uit 2001 A Space Odyssey.
Nee, ja, zoiets.
Dat
ja,
je
precies.
Dan die abstracte figuur, een soort glanzende versie van een enorm sculptuur van Serra. Die daar opeens in woestijngrond is het dan...
Dat is een beetje, denk ik, waar ze aan denken daarbij, ja.
Ja, dat is interessant ook, omdat je die prehistorie noemt. En tegelijkertijd is het nog helemaal vers, hè, wat er te zien is.
Ja.
Dus dan bestrijk je een heel gekke tijd. Mm-hmm. Hè, dat het contemporain is aan ons. En het groeit nog steeds. En tegelijkertijd zeg je, ja... Omdat het zo'n grote structuur is, doet het ook denken inderdaad aan oudere structuren die mensen maakten. En ook een neef van ons. Ik heb wel eens in een grot een organisatie gezien van stalactieten. En dat was gemaakt, weten ze, de onderzoekers, door Neandertalers.
Oh ja.
En die hadden dus die kalkendruipsels en die staketsels, die hadden ze georganiseerd... En gegroepeerd in een grot.
Zo.
En dat is kennelijk wat de mens niet laten kan.
Ja.
En nogmaals ook, hè, zoals eerder opgemerkt ook in de natuur, wat de natuur zelf ook niet laten kan.
Ja.
Structurering.
Nou, en decoratie komt er ook nog wel bij. Hè? Dat is natuurlijk ook al die patronen die op deze wereld zijn. De mens heeft echt een drift van decoratie. Het begint natuurlijk in de grottekening meer om iets neer te zetten wat ze gezien hebben of wat verhalen te vertellen.
Maar decoratie, dat is het decoratie noemen, dat is ook een naam, toch? Want enerzijds, er is zoveel over op te merken. En dat is misschien voor een volgend gesprek dan, want we zijn nu bijna aan het einde. Ja. Maar die structuren en patronen die ook jouw werk uitmaken en zoveel andere zaken om ons heen. Dat zijn een soort vereenvoudigingen van zaken die we in de natuur aantreffen. Maar anderzijds zijn het ook gebaren waarmee de natuur op afstand gezet kan worden. Dat is een hele gekke paradox natuurlijk. En dat gebeurt bij jou, in jouw werk, natuurlijk ook, die twee bewegingen.
Ja.
Mm-hmm. Onder andere.
Mm-hmm.
Ja. Diana Scherre, dankjewel voor dit gesprek. Excuus nogmaals voor de onderbreking, want dat is een beetje onhandig. Jouw tentoonstelling, Farming Textiles, is tot en met 10 maart te zien in het komende jaar. Ik ben ook heel benieuwd, ik ga zeker nog een keer terug, laat in de tentoonstelling, om te zien hoe die werken zich hebben getransformeerd.
Ja.
Die werken die op zaal zijn gemaakt.
Precies, daar komen dus nu meer nog. Hè? Elke paar weken komt een nieuw werk erbij.
Er komt nieuw werk bij.
Ja.
En er is tegelijkertijd ook verval gaande.
Ja.
En ja, ik ben echt heel benieuwd wat voor beeld dat oplevert. En nogmaals, er is ook een boek verschenen. Prachtig boek, Interwoven. Verschenen bij Japsam Books. Ontworpen door Main Studio. Met teksten onder andere van Colin Huizing. Ik heb de andere auteurs eventjes niet in mijn hoofd. Colin Huizing dus de curator ook van de tentoonstelling. Ja, prachtig.
Dankjewel.
Een eerste museale solopresentatie.
Ja, dankjewel.
Dank voor het luisteren.